Op deze eerste Adventszondag, gemeente, openen wij het woord van de Heere in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. De vorige twee keren stonden wij stil bij het einde van Lucas 19. En vanmorgen luisteren wij naar de gelijkenis uit Lucas 20. We lezen met elkaar de versen 9 tot en met 19. En in Lucas 20 vanaf het 9e vers komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En hij, dat is Jezus, begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan landlieden en trok een lange tijd buitenslands naar het buitenland. En als het de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard geven zouden. Maar de landlieden sloegen dezelve en zonden hem ledig heen. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebbend, zonden zij hem leeg heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis de onze worden. En als zij hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard hun doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij, dat zij verre. Maar hij zag hen aan en zei, wat is dan dit, het welk geschreven staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Een ieder dan, die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te diezelfde uren de handen aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want zij verstonden, zij begrepen dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 20... En wel het middelste gedeelte uit vers 13. Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Gemeente, jongelui, kinderen, iets uitlenen. Misschien doen jullie dat wel eens. Als je iets wat een ander gebruiken kan van jou uitleent. En het is voor jou iets heel belangrijks. Dan wil je dat die ander daar voorzichtig mee omgaat. Stel je hebt een mooi boek en je hebt tegen je vriendje gezegd, joh, dat boek moet je ook eens lezen. Dan ga je ervan uit dat je vriendje heel voorzichtig met dat boek omgaat. Maar stel je nou voor dat je dat boek terugkrijgt. Heel veel van die bladzijden zijn omgevouwen met van die ezelsoren. En er liggen ook gewoon gerust een paar van die bladzijden verscheurd en wel eruit. Dan denk je bij jezelf, en misschien zeg je het ook wel. Ja, die mag nooit meer iets van me lenen. Daar leen je het niet voor uit. Nou, zoiets is er ook aan de hand in de gelijkenis die vanmorgen voor ons ligt. De Heere Jezus vertelt die gelijkenis. En hij zegt tegen het volk en tegen de leidslieden van het volk, tegen de schriftgeleerden, de ouderlingen en de overpriesters, dat er een man was die een wijngaard had. Hij heeft aan die wijngaard alles ten koste gelegd, ervoor gezorgd dat de grond omgeploegd is, de wijnstokken geplant. En toen hij dat gedaan heeft, is hij zelf vertrokken naar het buitenland. En heeft hij zijn wijngaard gegeven aan anderen. Hij heeft die wijngaard verhuurd. En hoe gaat dat? Het duurt een jaar of 3, 4 voordat zo'n wijngaard voor het eerst echt vruchten draagt. Voordat de echte oogst komen kan. En die Heer die heeft andere knechten en die stuurt hij vanuit het buitenland naar die wijngaard toe. Met de bedoeling om die vrucht van die wijngaard mee te nemen. Om het geld wat die wijngaard heeft opgeleverd aan verkoop van vruchten mee te nemen. Dat is immers van hem. Maar als de eerste knecht in de buurt van de wijngaard komt, komen die huurders al van ver op hem af. Ze zien hem aankomen en ze weten, die man hoort bij die Heer. En wat doen ze? Ze stellen een afschrikwekkende daad. Ze doen iets met de bedoeling dat duidelijk is dat die Heer geen recht van spreken meer heeft op die wijngaard. En ze verlaten met een stel van die mensen de wijngaard, lopen die knecht tegemoet, geven hem een pak slaag en laten hem terugkeren naar de eigenaar. En dat laat die eigenaar natuurlijk niet op zich zitten. Hij stuurt een nieuwe knecht. Maar het gaat van kwaad tot erger. Nu slaan ze hem niet alleen, maar ze behandelen hem ook nog eens een keer kwalijk. Het gaat van kwaad tot erger. Ze bespotten hem, schelden hem uit voor alles wat mooi en lelijk is. En net als bij die eerste knecht, laten ze die tweede knecht terugkeren naar de eigenaar. Zonder ook maar één vrucht, zonder ook maar iets van de opbrengst. Onverrichter zaken, rechtsomkeerd. Maar ook dit keer laat de eigenaar het er niet bij zitten. Onbegrijpelijk eigenlijk, hij stuurt voor de derde keer een knecht. Maar kort en krachtig staat hier beschreven dat het nog weer erger gaat. Want deze knecht verwonden ze en laten ze gewond terugkeren. Ze hebben hem nota bene buiten de wijngaard geworpen. Ze hebben hem verwond en aan zijn lot overgelaten. Nu is het toch wel over en uit voor die eigenaar. Het is zonneklaar dat die huurders er alles aan doen om niets meer met die eigenaar te maken te hebben. Om onder zijn gezag uit te komen. Ze komen tegen hem in opstand. Hij kan nog zoveel knechten sturen, maar het blijft hetzelfde gaan. Die knechten keren onverrichter zaken terug. Hij zal nu toch wel met een legertje aan mensen komen. Om die huurders een lesje te leren. Want die eigenaar verwacht vrucht. Wat voor vrucht? Het is een gelijkenis. Het is ergens een beeld van. En als het in de Bijbel over vrucht gaat, waar gaat het dan over, gemeente? Dan gaat het over de vrucht van geloof en van bekering. Dat betekent dat de Heer vrucht verwacht, ook van ons. Wat voor vrucht dan? Nou, deze. Een bukken en een buigen onder de veroordeling bij God de Heer vandaan. Dat we tegen de Heer zeggen, Heer, u hebt gelijk. Als het erover gaat dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaden. Dat er bij ons geen grijntje en geen zuchtje geestelijk leven te vinden is. Ook al denken we dat van wel soms. De vrucht van het belijden van die zonde, van die misdaden. En ook de vrucht van het geloof. Hoe aangevochten ook, hoe klein misschien ook. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Toevluchtnemend of aanklevend van aard. Dat is wat de Heer verwacht van het volk van Israël, tegen wie deze gelijkenis gericht is in eerste instantie. Maar over hun schouders mogen wij vanmorgen meeluisteren. En ondanks dat die vrucht achterblijft, gemeente, gaat deze eigenaar door. Hij onderneemt opnieuw iets. Hij doet iets waar ik eerlijk gezegd niets van begrijp. Als je ziet hoe die eigenaren die die wijngaard in beheer hebben, omgaan met de knechten van de eigenaar van die wijngaard. Dan ga je veel doen, dan stuur je misschien een leger om die huurders uit die wijngaard uit te drijven en stel je andere huurders aan, maar wat je niet doet, is dat je je geliefde zoon zendt. Hij zendt zijn zoon. En daar staat bij dat het zijn geliefde zoon is. Nou, dan is hij er zeker vast van overtuigd dat die huurders met die zoon niets zullen doen. Nou, de eigenaar zegt er zelf iets bij. Hij zegt, mogelijk, de kans bestaat. Het zou kunnen zijn dat ze hem ontzien. Hij weet het niet zeker en toch, hij neemt dat risico. Hij zendt zijn zoon, een zoon die hij lief heeft, van wie hij veel houdt. En die zoon die komt bij die wijngaard aan en die huurders zien hem al van ver komen. En ze staan daar handen wrijvend, want ze smeden samen een kwaadaardig plan. Ze zien die zoon komen en ze overleggen met elkaar en ze zeggen, als we hem doden, dan heeft onze eigenaar geen zoon meer. En dan is de erfenis die die zoon krijgen zou, blijkbaar is die zoon ook de enige zoon voor ons. Wat doen ze? Ze werpen die zoon eerst buiten de wijngaard. Het moet buiten de wijngaard gebeuren. En daar doden ze hem. Verschrikkelijk toch? Verbijsterend ook. Wie bedenkt zoiets? Wie voert zoiets uit? Het is best wel een wat eigenaardige gelijkenis, gemeente. Waarom? Nou, omdat midden in die gelijkenis het volk reageert. De mensenmenigte reageert. En op die reactie maakt de Heer Jezus vervolgens een toepassing. Dat volk zegt, dat zij verre. Die huurders, die doden die zoon echt niet. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog nooit vertoond. Daar komen ze tegen in opstand. En de vraag uit de woorden van onze tekst ongeveer wordt nog een keer gesteld. Wat zal dan de Heer van de wijngaard hun doen? Vers 15. Dat lijkt nu wel duidelijk. Het is over en uit. Hij zegt het ook. Hij zal komen. Hij komt zelf en hij zal die wijngaard aan anderen geven. Wegdoen. Maar daar komt niets van in, zegt het volk. Waar komt niets van in nadat ze die zoon doden zullen? En dan gaat de Heer Jezus Christus aan dat volk een hele indringende vraag stellen. Gaat het dan anders? Gaat het dan anders dan voorzegd is in Psalm 118? Leest u maar mee in vers 17 en 18. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. En ieder die op die steen valt zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Weet u wat opvalt in deze gelijkenis? Dat de Heer Jezus Christus juist Psalm 118 aanhaalt. Waarom is dat opvallend? Toen wij met elkaar stilstonden, alweer bijna 2 jaar terug, bij de intocht van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, toen citeerde het volk Psalm 118. Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. En als u Psalm 118 zou opzoeken, dan is dat vers 26 uit die psalm. Het volk haalt de gezegende van de Heere binnen. En de Heer Jezus citeert hier Psalm 118 vers 22. Het volk wil een Messias zoals die is in Psalm 118 vers 26. Maar de Heer Jezus leert dat volk Zo'n Messias is alleen mogelijk als eerst vers 22 in vervulling gaat. Als eerst de Messias verworpen zal worden. Dan zal hij pas die uiterste hoeksteen worden. En dan is hij inderdaad de gezegende van de Heer. Het gaat anders dan jullie denken. Die gezegende van de Heer ben ik omdat ik door het lijden heen ga. De fariseeën hebben onmiddellijk door waar het over gaat. Evenals de overpriesters. Het gaat over hen. Zij zullen hem verwerpen. En ze willen nog maar één ding. Hem doden. Maar ze zijn bang voor het volk. En daarom vertelt de Heer Jezus Christus deze gelijkenis. En het is overduidelijk voor het volk en voor de overpriesters wat de betekenis van deze gelijkenis is. Zij hadden bijbelkennis paraat. Het beeld van de wijngaard is gebruikt door de profeet Jesaja in Jesaja 5. Het beeld van de wijngaard is gebruikt door de psalmdichter, psalm 80. En het beeld van de wijngaard gaat over het volk van Israël. De pachters, degene die de huurders zijn van die wijngaard, zijn zij die leiding geven over dat volk. Politiek, maar ook geestelijk. En daarin heeft de Heer Jezus Christus de schriftgeleerden en de overpriesters op het oog. En de knechten uit de gelijkenis, dat zijn de profeten, de dienaren van de Heer. Hoeveel dienaren heeft de Heer niet gezonden naar zijn volk Israël? Met de boodschap van oordeel. Vanwege uw zonde zult u weggevoerd worden naar Babel. De zonde die onder het volk van Israël gevonden wordt, wordt bij de heidenen nog niet gevonden. Welke zonde? Dat ze de Heere verlaten hebben. De levende God. De heidenen dienen afgoden. Maar er is geen enkel heidenvolk die zijn afgod inruilt voor een andere afgod. En wat doet het volk van Israël? De levende God inruilen voor beelden van hout en van steen. Maar die profeten hebben ook opgeroepen tot bekering. Bekeert u tot de Heere. Die profeten hebben de machtige heilsbelofte van de Heere gegeven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Ik zal het stenen hart uit uw binnenste wegnemen en u een vlezen hart geven. De Heere is begonnen met het zenden van profeten van Noach af tot Johannes de Doper toe. En wat is de uitwerking? Over het algemeen ongeloof, verbittering, verharding. Men luisterde liever naar profeten die zichzelf tot profeet hadden gemaakt, dan dat ze hun oor te luisteren zouden leggen bij een profeet bij de Heere vandaan geroepen. Leest u de profetieën van Amos er maar op na. Maar dat gaat over het volk van Israël. Die boodschap kunnen we heel gemakkelijk in onze bank beluisteren. Want wat heeft die boodschap ons te zeggen? Misschien zit je vanmorgen zo wel in de kerk, jongelui. Wat moet ik nou met zo'n oud boek? Wat heeft zo'n oude gelijkenis mij nu vandaag te zeggen? Heel veel. Niet te snel zijn met je oordeel van morgen. Die knechten die naar de wijngaard gestuurd zijn, hebben een boodschap voor de huurders van die wijngaard. En zo zendt de Heere van morgen een boodschapper naar u, met een boodschap bij hen vandaan. Die wijngaard was het eigendom van die eigenaar. En zo is ook de gemeente waar u deel van uitmaakt. Eigendom van de Heer Jezus Christus. Van God de Heer. Hij is de eigenaar van de gemeente. En net als in die gelijkenis is hij op zoek naar vrucht. zondag aan zondag. Laat die eigenaar zijn eigendom bearbeiden. Zondag aan zondag gaat de verkondiging uit. En wat doen wij met die boodschap die we horen? Hoe gaan we daarmee om? Ik ga ervan uit dat alle voorgangers die hier komen er beter van afkomen dan die knechten uit de gelijkenis. Aan het einde van de kerkdienst staat u zo iemand niet op te wachten om hem fysiek geweld te doen. Maar die boodschap van die eigenaar, die kunnen we ook op een hele andere manier geweld aandoen. Hoe dan? Dan zitten we 's morgens, 's middags in de kerk. En dan hebben we ons briefje in gedachten meegenomen. En dan strepen we af. Dit hebben we gehoord, dat hebben we gehoord. En dan komen we thuis. En met de koffie spoelen we de preek weg, want, zeggen we dan, ik heb toch wel dit gemist. En dat ontbrak in de preek. En dat heb ik niet gehoord. En dat zei hij verkeerd. En daar legde hij geen nadruk op. Beseft u wel dat de boodschap die u zondag aan zondag te horen krijgt, niet door u afgewogen hoeft te worden. Dat degene die die boodschap spreekt, zondag aan zondag, niet aan mensen verantwoording hoeft af te leggen, maar aan zijn zender. Dat geeft ook het grote gewicht aan van de voorbereiding op de verkondiging van de dienaars van het woord. Hij komt hier namens zijn zender. En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat u hoort wat u hoort. Het kan ook heel onverschillig dat we ons gewoon niets aantrekken van die boodschap. We leggen die boodschap gewoon naast ons neer. En als er dan thuis toch nagesproken wordt over de verkondiging, doet u dat trouwens? Als u samen bent, in het gezin, als de Heer u dat gegeven heeft, naspreken over de verkondiging, wat u aansprak, wat u er zelf aan gehad hebt, wat nieuw voor u was. En we hebben het er met elkaar over, ja, dan kunnen we ook wel invullen waar de preek over gegaan is. Het ging over de Heer Jezus. Als het goed is, gaat elke preek over hem. Maar de boodschap van de verkondiging leggen we zo gemakkelijk naast ons neer. Omdat we onze eigen vooroordelen hebben. Wie zegt dat het voor mij bedoeld is? Nou, die preek die ging eigenlijk niet over mij, maar die moet die of die maar eens in zijn zak steken. Zo. We leggen die boodschap naast ons neer. Maar vanmorgen komt het woord van de Heere tot ons. En de Heere is op zoek naar vrucht. En als die vrucht in ons leven ontbreken blijft, dan zal de boodschap van God de Heere aan het einde van uw leven zijn. Dat er bij ons geen vrucht meer in de eeuwigheid gevonden zal worden. En dat hij ons zal moeten uitroeien. Onthoud dit, gemeente. Omdat de Heere u daar niet voor over heeft, laat hij zondag aan zondag zijn woord verkondigen. Met maar één doel. Dat wij vruchten gaan vertonen. Van geloof en van bekering. Elke woordverkondiging wil de Heilige Geest gebruiken. Om uw verharde hart, om jouw onverschillige hart, te verbreken en te verbrijzelen. Opdat je vruchten zou gaan vertonen van geloof en bekering beide. De Heer Jezus Christus vertelt deze gelijkenis tegen de leiders van het volk. Die mannen zijn op de hoogte geweest van het hele woord van de Heere dat tot op dat moment bekend was, ons Oude Testament. En op basis van dat woord hebben ze hun eigen theologie gebouwd. Ze zeggen, wij zijn het volk van Israël, wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij hoeven niet bang te zijn, het gaat met ons goed. Het kan niet zo zijn dat de Heere ons verstoot. Profeten hebben wij niet nodig. Ik haalde de profeet Amos al aan. Hij kwam uit het tweestammenrijk, moest profeteren in het tienstammenrijk. En daar werd zo'n boodschap tegen hem gezegd. We hebben jouw profetieën niet nodig. Je kunt ze veel beter tegen het tweestammenrijk gaan vertellen. Wij hebben zo onze eigen profeten. Wij hebben zo onze eigen theologie. En wij kunnen ook op die manier in de kerk zitten, gemeente. Dat wij bij onszelf denken, we zijn geboren uit christelijke ouders. We zijn gedoopt, we zijn opgegroeid in een christelijke gemeente. We hebben op een christelijke, op een reformatorische school gezeten. We gaan verder met berekenen, ik heb belijdenis gedaan, ik ben avondmaalganger geweest. Dus het zit met mij wel goed. Maar dan komt vanmorgen de boodschap van God de Heere tot ons. Hij vraagt niet of wij een lijstje kunnen opsommen hoe wij opgegroeid zijn, wat wij gedaan hebben. Hij zoekt vrucht van geloof en bekering. Het kan ook anders. Dat we gevangen zitten in ons eigen theologisch denken en dat we bij onszelf bedacht hebben, als ik zalig worden moet, dan word ik toch wel zalig. Dan maakt het niet uit hoe ik leef. Van mij vraagt de Heere niets anders dan enkel en alleen wachten. Afwachten. En daarachter zit verscholen. De gedachte dat u zich voor uw zaligheid niet hoeft in te spannen. De middelen die de Heere gegeven heeft, hoeven we niet zo te gebruiken. Of de middelen die de Heere gegeven heeft, hebben voor mij geen zin. Weet u wat er dan doet? Dan laat u uw eigen gedachten heersen over het woord van de Heere. De Heere zegt tegen ons allemaal, wend u naar mij toe en word behouden. En zolang u vastzit in dat eigen denkkader, is het niet gekomen tot bekering. Het woord bekering wil onder andere namelijk dit zeggen. Het veranderen van denken. Dat we gaan denken vanuit de Heere. Dat we leven in afhankelijkheid van Hem. Die wijngaard, die zou ik al lang hebben opgegeven. Daar is geen eer meer aan te behalen. Maar wat doet die eigenaar de indrukwekkende woorden van de tekst? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Gemeente, het is Advent. We mogen terugdenken aan de eerste komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Ondanks hoe het volk was. Ondanks hoe het volk om is gegaan. Met de dienaren van de Heer zelf. Met zijn profeten, met zijn priesters, met zijn gezalfden. Heeft de Heer zijn raadsbesluit uitgevoerd. Heeft Hij zijn Zoon in deze wereld gezonden. Hij stuurt zijn zoon, die zullen ze toch wel ontzien? Als Matthäus deze gelijkenis opschrijft, dan zegt hij het zo mogelijk nog indringender. En ten laatste zond hij zijn zoon. Ten laatste. Dat wil zeggen, er komt een eind aan het geduld van de Heer. Hij is groot van goedertierenheid en van langmoedigheid. Taai van geduld, jazeker. Maar ook deze gelijkenis laat zien dat er wel een einde aan zit. Het is het laatste wat we zouden verwachten dat Hij zijn zoon zenden zou. En het is tegelijkertijd ook het laatste wat Hij doet. Hij stuurt zijn zoon. En die zoon laat zich zenden. Merkt u wat een liefde er zit bij de vader? Dat hij zijn geliefde zoon over heeft voor een wereld verloren in schuld. Hij heeft zijn zoon over voor een wereld die hem helemaal niet hebben wil. En elke keer als de verkondiging uitgaat, laat hij ons dat weten. Kus de zoon opdat hij niet toorne en u op de weg verga. Hij houdt het ons voor. Geloof in hem. Buig voor hem hier in dit leven. Waarom zoudt ge sterven en niet leven? Waarom zoudt ge verloren gaan? Wat een liefde van de Vader. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat hij niet gezegd heeft, ik laat die wereld aan zijn lot over. Zo hardleer, zo hardnekkig, zo vast aan het aardse. Zo vast aan de zonde. En weet je wat een haast nog groter wonder is? Als Israël die zaligmaker verwerpt. Als Israël gewoon zegt, op zo'n zaligmaker zitten we niet te wachten. Dan zegt God de Heer niet, nou dan trek ik mijn handen van heel deze wereld af. Nee, dan zegt God de Heer, dan zal ik die wijngaard aan anderen geven. En zo is het evangelie bij ons gekomen. Is het evangelie ook in de lage landen bij de zee gekomen? Hij zoekt zondaren. Hij zoekt mensen die niet bij het verbond met Israël horen. En hij voegt hen toe in dat verbond. En gemeente, bedenk daar vanmorgen ook dit bij. Wij weten nog zoveel meer dan die mensen van die gelijkenis op dat moment. Ik bedoel, de Heer Jezus Christus moest nog lijden. Hij moest nog sterven. Hij moest nog uit de doden opstaan. Hij moest nog ten hemel varen. En de Heilige Geest moest nog worden uitgestort. Dat betekent dus twee dingen, dat wij en veel meer weten. En het tweede is dat onze verantwoordelijkheid des te groter is als wij ongelovig voort blijven leven. De Heer Jezus Christus betrekt die profetie van deze steen op zichzelf. Hij zegt, allen die in deze steen niet de uiterste hoeksteen zien, die in deze steen niet de vastheid van het fundament zien, die vallen of zelf tegen die steen aan, die stoten zich aan die steen, die ergeren zich aan die steen, omdat die steen niet in hun theologisch denkkader past, misschien, bijvoorbeeld. En anderszins zal die steen hen verpletteren, vermorzelen op elk die op wie die steen vallen zal. Dat is toch huiveringwekkend, gemeend, om daarbij stil te staan en daarover na te denken. Laat dat dan toch het gebed in uw hart doen opstijgen. Wat de dichter van Psalm 139 ook gevraagd heeft. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en zie mijn gedachten. En zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Het is Advent. Jezus Christus is in het vlees gekomen. Maar we kijken niet alleen maar terug. We kijken ook vooruit. Kijkt u mee? Vol verwachting blijf ik uitzien. Want deze steen is de uiterste hoeksteen geworden. Is het vaste fundament van het onwankelbare gebouw. Hij is naar deze wereld gekomen om te lijden en te sterven. Om zo de zaligheid te verdienen. Weet u voor wie? voor mensen die helemaal niets met hem te maken willen hebben. Mensen die niets met hem te maken willen hebben, die wil hij brengen van het grootste kwaad, van het grootste verderf, om ze vervolgens te brengen tot het hoogste goed. Hij wist het. Niemand zit op mij te wachten. En toch, hij liet zich zenden. Hij is gekomen. En heel zijn leven lang is één lijdensweg geweest. Geboren in een schamele stal. In een schamele kribbe gelegd. Niemand hoefde hem. Wat verachtelijke herders kwamen. Notabene heidenen zijn hem wezen aanbidden. Kijk maar naar deze gelijkenis. Niemand zit op hem te wachten. Zeker niet in Jeruzalem. O ja, er is een Simeon en een Anna. Maar nog maar heel weinigen verwachten de vertroosting van Israël. Merkt u, gemeente, en hebben jullie het door, jongelui? Wat een liefde van de Zoon erachter zit. Hij heeft zich vrijwillig laten zenden om zo vergeving te verdienen. Vergeving van zonde voor vijanden. Hebt u zichzelf wel zo als een vijand gezien voor God de Heer? Of zit het uitsluitend en alleen in uw verstand? Ja, we zijn nu toch allemaal zondaren, dat weet ik ook wel. Heeft u het wel eens aan God de Heer beleden? Als het gaat over vijanden die met God verzoend worden, dan ben ik zo'n vijand en dan weet ik niet hoe die verzoening tot stand moet komen. Het zou naar recht zijn als hij niet meer naar me zou omzien. Gemeente, kijk dan naar deze geliefde Zoon, die de uiterste hoeksteen geworden is. De Heere vraagt ons vandaag. En hij vraagt ook vandaag antwoord. Ziet u alles in hem? Is hij u alles geworden? Is de steen voor de bouwlieden weliswaar verachtelijk? Maar is die steen voor u van onschatbare waarde geworden? Ziet u zijn stevigheid, de verankering die er is in die steen, als alles om u heen wankelt? Die steen is onwankelbaar. En ook na ontvangen genade, gemeente, is het telkens weer zo nodig om in hem al onze liefde waardig te schatten. We verliezen hem zo snel uit het oog. We denken zo vaak weer dat onze eigen steentjes iets kunnen bijdragen in de zaligheid. Of heb jij daar nooit last van? Dat je bij jezelf gezien hebt dat je in zonde gevallen bent. En dat je dan eerst probeert om die zonde recht te zetten door er zelf voor aan het werk te gaan. Een goed werk tegenoverzetten bijvoorbeeld. Nee, gemeente, de Heere Christus laat ons vanmorgen zien. Geen goede werken. Geen goede werken om de zaligheid te verdienen. U en jij hebt mij alleen nodig. Het gaat om Christus alleen. Door het geloof alleen. Door genade alleen. En ook door het woord alleen. Opdat het is tot Gods eer alleen. Soli Deo Gloria. Het is om het eeuwig welbehagen. Ziet u het schitteren, gemeente? Dat hij het gedaan heeft. De onbezweken trouw van de Heere. Onthoud vanmorgen. En stel het u gedurend voor ogen. Deze Jezus. Deze geliefde Zoon. Hij komt terug. Hij komt eraan. Hij komt op de wolken van de hemel. Om te zoeken vruchten van geloof en bekering. En is hij dan uw rechter die u veroordelen moet? Dat zal toch niet, gemeente? Het evangelie gehoord en u zelf verhard. Of mag u daar uw redder ontmoeten? En mag u hem voor eeuwig groot maken door u alleen. Gij hebt het gedaan. Nog is het de aangename tijd. Nog is het de dag van de zaligheid. Als hij uw redder geworden is, dan is hij de uiterste hoeksteen. Dan mag u hem hier, in beginsel en straks volmaakt, loven en groot maken, omdat hij het gedaan heeft, omdat hij het is die u eerst heeft liefgehad. Amen. Zullen we zingen, gemeente, die profetische woorden uit Psalm 118, het 11e. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, en ook het 12e. Dit is de dag, de roem der dagen. 11 en 12 van Psalm 118.